Dit is Zeilen, de podcast.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Ik ben Joris. Vandaag gaan we het hebben over Fair Transport. Al zo'n 15 jaar zeilen de man en vrouw van dat bedrijf op schepen zonder motor over de Atlantische Oceaan. Om zonder uitstoot van broeikasgassen mooie producten te vervoeren. Maar hoezo eigenlijk op zo'n schip? En hoe gaat het financieel met Fair Transport? We gaan het vragen aan kapitein Andreas Lakner.
Ja, dat denkt de kapitein ook soms. Ja, dan verandert de naam heel soms in stress ombres.
Daarnaast geeft Rianne ons nog een keer een update over de Golden Globe Race, die niet lang meer gaat duren.
Ja, vorige week eigenlijk, toen koersten ze eigenlijk al recht op een windstil gebied af, waarbij een heel kleine ruimte was waar nog wel wind was, maar die ze net gemist had. Dus het is een beetje twijfelachtig hoe goed ze ervoor staat op dit moment.
Maar eerst alles over Tres Hombres en Fair Transport. Ik zit aan tafel met Andreas Lakner van Fair Transport. Super leuk dat ik langs mocht komen, dankjewel. Ik volg met de Tres Hombres echt al sinds ik een jaar of 17 was. Ik was echt groot fan van jullie avonturen. Ik vind het echt heel leuk om hier te zijn. Andreas, hoe is het met jou en waar ben je momenteel mee bezig?
Hoi Joris, welkom hier bij ons op het hoofdkantoor van de zeilende vrachtvaart wereldwijd.
Yes.
Nog steeds. En leuk dat we een beetje kunnen praten over over hoe het erbij staat. Bij Fair Transport en bij alle initiatieven eigenlijk die zo lopen, die met zeilende vrachtvaart te maken hebben. En hier op die plek waar het eigenlijk het nieuwe zeilende vrachtvervoer tot leven is gekomen.
Ja, want vertel, waar zitten we? We zijn in Den Helder en dit is jullie basis, zeg maar.
Hier hebben wij sinds 2007, dus sinds we sinds dag 1, hebben we hier ons hoofdkantoor in Den Helder. En dat we hier kwamen, ook met het schip. En gewoon, daar waren we nog met z'n drieën. Met z'n vieren moet ik zeggen, Sabine Fox, die was er al bij, vriendin van Arjen toen. En Den Helder ontving ons heel vriendelijk. En een beetje eenzaam. Het was hier hartstikke leeg. Het was in de marine lagen 3-4 bootjes. En de enige die we hier kenden was de Morgenster. Die waren hier aan het verbouwen, opbouwen van het bekende schip de Morgenster,
het
Brik. En zo kwamen wij hier daarnaast naast hun te liggen.
Ja, want vertel, jij bent een van de oorspronkelijke drie het schip Tres Hombres zijn naam aan ontleent. Hoe ging dat zo? Hoe kwamen jullie bij elkaar? En
naam, is het ontstaan? Het grappige is, die naam ontleent het schip aan ons, maar wij wederom aan een uitspraak ooit van onze kapitein Klaas Gaastra van de Europa, die in het jaar 2000, dat wij samen de oceaan overstaken op de Europa, heeft hij ons die naam gegeven. Johan en Arjen en mij. Omdat we altijd met z'n drieën plannen aan het maken waren in het tuig boven. En meestal afwezig in de lucht ergens.
Ja.
En dat kwam bij ons bij en dat is blijven hangen. En dat was dan de logische naam voor het schip. Het eerste schip begonnen. En willen ombouwen tot zeilend vrachtschip. En dat is nu een van de schepen die het meeste zeilt, denk ik, überhaupt.
Ja. We zijn nu zo'n 15 jaar verder.
Ja.
Tres Hombres is niet meer het enige schip. Wat hebben jullie nog meer rondvaren?
Ja, gelukkig is dat zo. We hebben ondertussen ook nog de Nautilus gebouwd. Die heeft 5 jaar mogen varen. Die is, zoals je al geschreven hebt, met pensioen gegaan. Samen met corona ging dat allemaal. Het ging te veel in het zand verlopen. En economisch was het dan niet meer de planet haalbaar om daar überhaupt nog een crew vooruit te plannen en dan nog een refit er tegenaan te gooien. Dus we zijn ermee gestopt.
Yeah.
Maar ondertussen varen al schepen in 7 landen. Uit 7 landen. En er zijn nog meer schepen in aanbouw die precies hetzelfde willen doen. En het eerstvolgende is het schip dat hier voor de deur ligt, ook is de Tucker.
Ja, En al die schepen bevrachten jullie? Of zijn jullie mee...
Nou, niet allemaal. Als ze op onze route... als wij klanten hebben die natuurlijk vracht vervoerd willen hebben waar deze schepen varen. Ja. Dus daar hangt het een beetje vanaf. We kijken natuurlijk zelf rondwerven, maar vaak is het gewoon dat mensen opbellen en zeggen, hey, ik heb gehoord van jullie service, wat jullie aanbieden. En ik wil mijn vracht graag emissievrij vervoerd hebben. Ik heb biologische goederen of ik wil gewoon 100% duurzaam werken. Dus dan komen ze ons op het spoor, zeg maar. En daar yeah. En dan bevrachten wij, tot nu bevrachten wij de Avontuur, het Duitse schip, de Galant, het Franse schip, het de Logger uit Nederland.
Yeah.
Ja, in de toekomst de Tukker, de Havila die gebouwd wordt in Denemarken. En alles wat eraan komt.
Ja, dat klinkt op zich wel goed. Dus dat de Noordlease nu met pensioen is, wil niet zeggen dat het slecht gaat met de zeilende vrachtvaart in bredere zin.
Nee, helemaal niet. Dit is was natuurlijk een hele zware beslissing. Maar het is toch gebleken dat onze economie baseert toch op een beetje op kwantiteit. En niet 100% op kwaliteit. Dus de Noordlease was net even te klein om rond te komen, ook gezien hoeveel bemanning je nodig hebt voor het schip. Want de Noordlease was wel een hele goede zeiler. Ik weet nog dat die rondje om de Dresombres voer met lichte wind op de Noordzee. En dus dat vergt natuurlijk ook heel veel arbeid. Het is gewoon arbeidsintensief.
Heb je meer crew op de Noordlease dan?
Niet meer, maar het schip is in verhouding toch wel kleiner.
Ja, dus
zeg maar de helft van de vracht. Wat het Dresombres mee kan nemen. En dan nog maar eens de helft van de trainees.
Ja.
En de kosten zijn dan niet de helft om hem te onderhouden. En al die
meer zelfs toch, omdat die ouder...
Ja, ook is natuurlijk 160 jaar oud. Dus dat was al. We hebben heel veel gedaan om hem überhaupt in de vaart te krijgen. En dan al die certificering, al die kosten. Ook voor de bemanning die cursussen moet maken. Dat zijn allemaal dezelfde kosten eigenlijk.
Ja.
En veel minder opbrengst, dus dat was het. En we zien nu dat het Dresombres echt het minimum is.
Ja.
En we moeten daar ook alles voor doen om die goed uit te kunnen baten. Maar
dus je mikt op grotere schepen eigenlijk?
Iets groter. Dat is onze... het ook van alle initiatieven die nou gaande zijn, die werken, is wel de bedoeling dat je minimum rond de 80, 100 ton vracht ligt. En wat Johan met de Ecoclipper, maar hem spreek je zeker ook nog in de nabije toekomst. Van plan is zijn 500 ton schepen, dus 500
dat is serieus,
GT, dat is dan 700 kuub. En dat is ook een maat waar je dat je nog, dat kan je duurzaam bevrachten, zeg maar, met fair trade, met biologische goederen die lokaal geproduceerd kunnen worden. Dan hoef je niet met gewoon in de wereldwijde logistieke wereld in te stappen die heel veel in grote delen bestaat uit uitbuiting van mens en milieu. Dus daar willen we gewoon eronder blijven en een uitkomen vinden.
Ja. Ja. En je zei net over Noordlease, dat was best wel een snelle zeiler en dat heeft best wel avontuur opgeleverd voor de bemanning door de jaren heen, begreep ik.
Ja, daar moet je maar eens met Lammert, de kapitein, praten. Die heeft heel veel.
Kan je een tipje van beleefd. De sluier oplichten? Wat zij hebben beleefd?
Dus als je in voorjaar en herfst of bijna winter de Biscaya doorkruist met dit schip, zeg maar 14 knopen snel vaart, dan kan je voorstellen dat er wel wat aan de hand is.
Ja.
En in het begin was het natuurlijk alles moest nog zetten na die grote refit die we in het begin hadden. Dus daar was ik ook even pompen of zuipen.
En letterlijk?
Letterlijk, maar het ging natuurlijk met pompen, alles met de hand. En de havens, je moet havens in en uitzeilen, dat doen we met de Dresombres ook. En daar heb je natuurlijk die raarzeilen, die kunnen ook nog een beetje als rem gebruikt worden. Dat is bij de Noordlease dan niet. En dan, je hebt gewoon heel veel manoeuvres, maar alsnog, het is een klein schip. De hele crew sliep voorin, samen met de opvarenden, met de trainees. Alleen de kapitein achter. En dus je maakt... Het is een natte bedoeling ook geweest vaak.
Ja.
En vooral de keuken is een hele mooie plek op de Noordlies. We hadden ook bijna de hele tijd dat de Noordlies voer, hadden we één kok. Jeroen uit België, bij deze de groeten, als je dat hoort. En echt een excellente kok die dat meegemaakt heeft. De caveman noemden we hem, omdat het beneden
in
het schip
was. Ja. Ja.
En altijd in elke in alle omstandigheden waanzinnige maaltijden geleverd heeft. En geen lopend water, geen elektrische pomp voor het water. En
zonder raampjes.
Zonder raampje. Dus een, ja. Ja, het is...
Is dat de zwaarste taak aan boord? Of?
Dat kan je zo zeggen. In een storm natuurlijk ja, ook. Omdat je alles de pot en pannen moet vasthouden en zekeren. Maar dan is het boven natuurlijk ook een, wel een karwei. Maar als de zon schijnt en als het een mooi weer is, is het natuurlijk ook vaak. Dan is het een pracht om op zo'n schip te zeilen. Nog steeds.
Ja.
Ik zeg alleen voor een... ja, ik hoop dat we voor andere doeleinden.
Ja. Ja, dus jij hoopt dat hij een nieuwe bestemming krijgt,
ja,
Noordlies. Ja. Ja. En je zei net, jullie waren zonder motor. Dat is eigenlijk wel een van de, ja, wel een van de meest bijzondere dingen, vind ik, aan jullie. Naast dat het allemaal met mankracht gaat natuurlijk. Hoe doe je dat? Er zijn zoveel situaties. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt van, ja, hoe ga je de haven in? En jullie hebben daar een oplossing voor.
Ja, dat denkt de kapitein ook soms. Ja, dan... verandert de naam heel soms in stressombres. Dat is ook al gebeurd. Maar het is gewoon de filosofie. We vinden... Ja, als je het heel grof neemt, dan is transport overbodig. Want daar waar je leeft, heb je alles. Je hebt je aardappels, wortels, kool, je dingetjes. Waar je van kan leven, in principe. En dus wat dan van ver moet komen... dat of mag komen, dat zijn dan dingen die ons leven verrijken. Of gewoon de puntje op het i zijn, de aardbeien op de slagroom. Dit soort dingen die niet bepaald nodig zijn voor het leven, maar wel die we wel graag willen hebben. En omdat dan, en dat dan milieuvriendelijk vervoerd is gewoon een ethische kwestie om dat zo te doen. Dat
ja.
Wij dachten van nee, het is niet nodig. Dus als we het al doen, dan 100% emissievrij, dus zonder motor. En dat was één punt natuurlijk nog. Telt erbij dat de motor ook een grote ruimte inneemt in een schip. Je hebt je moet certificering hebben onder dek. En het stinkt altijd naar diesel. Dat is gewoon zo. Vooral bij een boot dat best wel open is met een grote vrachtruim. En van hout. Dus het was voor ons gewoon, er waren meerdere redenen. Die motor die erin stond was sowieso heel oud en heel groot. 7 ton zwaar, dus die was sowieso in de weg.
Daar kan je heel wat koffie of rum voor in de plaats zetten.
Ja. Nu zitten daar de bemanningsruimtes en een boekenkast, medicijnkast, watertanks.
Ja.
Dus het is elke centimeter is gebruikt op de Tresombres, dat is zeker. En als het als de vracht vol is, dan we zeggen ook... We pompen de lucht uit het ruim. Dus met wat dan ook, met koffiezakken, met de rumvaten, met wijndozen, met cacaozakken. Dus dat moet ook helemaal opgevuld worden om het, om het redabel te houden.
Ja, ja. Maar hoe doe je dat in de haven?
Ja, de haven. Er zijn plekken waar je de haven niet in mag zonder motor. Tenminste niet als de autoriteiten weten dat je geen motor hebt. Ze het niet weten nou, en ze merken er niks van, dan is het net zo goed. Maar we hebben bijvoorbeeld in Denemarken gaat dat heel fijn. Hebben de mensen ook een groot maritieme historie.
Ja.
Die zien dat een beetje anders. Die zien nou, als jullie dat kunnen, dan moet je het maar doen. En zoals de haven van Kopenhagen wordt elke keer inderdaad gezeild. En dat, natuurlijk is het... afhankelijk van de wind, maar meestal staat het goed. En je moet gewoon kijken dat je niemand in de weg bent. En goed voorbereiden, dat is het eigenlijk.
Ja.
En de bemanning, dat is natuurlijk ook iets waar ze naar uitkijken om zoiets te doen. Dus aan de kade, met de touwen nog vast, de zeilen zetten en alles voorbereiden. Precies zo te doen, de afloop, de coördineren en het voor te bespreken. En dan gooi je los. En dan,
ja, gaaf. Ja, dus het is heel erg vooruitdenken en het plan klaar hebben en dan uitvoeren.
Ja, ja, zeker weten.
Ja.
Die ankers heb je klaar en we hebben een Een rubberpootje.
Ja.
Dat best wel in staat
een soort boegschroef.
Ja, precies. Ja. Kan wel helpen.
Ja. Maar soms moet je dus wel binnen gesleept worden, toch?
Ja, ook in IJmuiden bijvoorbeeld voor het kanaal.
Ja.
Naar Amsterdam toe om te lossen. En hier in Den Helden ook. Ook onze sleepboot, de Gar. Een trouwe schipper die ons elke keer binnenbrengt hier.
Ja.
En in andere havens hebben we ook, ja, zijn ook al bekend. Het draagt ook bij. Je kent dan een beetje de lokale schippers. En je komt in contact met deze wereld ook. Wat ik ook heel fijn vind.
Ja. Ja, jij zei een andere keer tegen mij van... waarom zou je een motor de hele wereld rondslepen... als je af en toe een sleepboot nodig hebt... die motor toch al heeft. Dus dan heb je hem... Ja, die gebruikt hem optimaal en hemzelf... toch niet nodig tijdens oversteek.
Dat is het, want ja. Je gebruikt hem voor de laatste
voor die paar
kabels, niet eens een mijl. En voor de eerste en voor de rest over de oceaan sleep je dat ding mee eigenlijk. En, ja.
Nutteloos gewicht, zeg maar, wat dat betreft.
Dat zeker weet, ja. En dat remt je ook. En,
ja.
Nou ja, we willen natuurlijk snelle oversteken maken om voor het orkaanseizoen weer weg te komen daar, ook van de Carib. Ja, sowieso draagt het bij als een schip snel en goed te manoeuvreren is. Dan kom je gewoon beter doorheen door de passages. En door al die windmolens die nu op de Noordzee staan, bijvoorbeeld, de parks.
Ja, was er niet eens een keer dat jullie midden op de Noordzee een anker moesten uitgooien in de manoeuvre?
Ja, dat gebeurt tegenwoordig als je geen wind meer hebt bijvoorbeeld. Het stroomt natuurlijk hard op de Noordzee. En als je geen ruimte meer hebt om een beetje te drijven. Dus je moet sowieso oppassen dat er niet op een zandbank drijft natuurlijk. Maar tegenwoordig staat het zo vol met windmolens. Dat je daar ook voor op moet letten. Dat is al gebeurd. Ja, dat we het anker moesten werpen om niet in zo'n park verzeild te geraken. En op de goede wind wachten, dat je weg kan. Ja.
Het is een bijzondere mix dan met ouderwetse navigatie op de Noordzee... met alle moderne obstakels die erbij horen.
Ja, obstakels, zo kan je het wel doen. Dat komt wel meer en meer, maar er zijn nog plannen voor veel meer. Dus ik ben benieuwd of we ons kantoor, onze haven, loshaven hier überhaupt kunnen houden. Of het nog waard is om de Noordzee, als je nergens meer kan... kruisen, als je de zee die er is niet mag gebruiken, dan wordt het voor ons natuurlijk ook moeilijker.
Ja, lastig. Ja. Hey, jij zei net iets interessants over rem op de raas. Hoe gaat het in zijn werk? De tres hombres, dat je soms de raas gebruikt om te remmen?
Nou ja, je gebruikt het natuurlijk ook al als je den anker gaat.
Ja.
En als je aan de wind, meestal is dat zo, dat je aan de wind, want dan ben je beter te controleren, op je ankerplek toezeilt. En je weet, nou ja, ga je in de wind op. En dan weet je, je gaat nog zo ver. Het schip drijft best wel goed natuurlijk. En afhankelijk van hoeveel wind er is, kan je nog tegenbrassen. Dus dan gooi je de raas, zeg maar, dwars op het schip, 90 graden. En dan... met het zeil erop. Dus dat is dan heb je de tegenwind.
Ja, dat is tegenbrassen.
Het schip, ja.
Ja.
Dus tegenbrassen. Dan met het anker, dan span je de ketting. En dan heb je wat meer kracht op de ketting om het anker in te graven. In het begin.
Ja. En hoe kom je dan weer los? Want normaal als
dat
je op de
motor
zit... Dat
gaat op handkracht. En dat is onze ankerlier. Die is puur... op elleboogstoom. En dat, die heeft nog nooit...
Elleboogstoom.
Ja, die werkt altijd. En die heeft nog elke anker eruit gekregen. Soms ook 2-3. Als er wat is blijven hangen aan het anker.
Ja.
Of over de ketting. Dan hebben we nog alles eruit gekregen daarmee.
Zo. Dus dan trek je het hele schip...
Soms trek je het schip wel een beetje beneden. Ja. Dat heeft overigens een deel wat links... Guimont, de man die de Ceiba in Costa Rica bouwt, hij heeft dat op de Tres Hombres gebouwd. Ja.
Ja.
De ankerlier.
Dat is een gaaf schip trouwens ook.
Waanzinnig. Waanzinnig. Dat project dat ze daar doen is echt... heel veel mensen van ons, zeg maar, uit onze crew, zijn daar al geweest. Dus wij hebben jaarlijks eigenlijk een crewwissel. Dat 2 mensen meegaan met ons daarheen tot de Caribbean.
Ja.
Dan daar afstappen. of in Colombia of Dominicaanse Republiek en dan verder gaan naar Costa Rica. En daar vandaan twee mensen komen die er al lang gewerkt hebben bij ons aan boord komen met mij terugzeilen naar Europa, waar ze dan thuis zijn.
Ja, mooi. Hoeven ze niet te vliegen die kant.
Precies, ja. En het is een mooie uitwisseling. Dus die mensen werken al lang op zo'n schip. En het gaat natuurlijk niet zo snel als men hoopt. Dat is altijd zo.
Ja.
En dan zitten ze al 2-3 jaar te werken. En dan krijgen ze toch maar eens de kans om te zeilen.
Ja, het is een mooi project. Het is een 250 ton houten schip, toch? Gebouwd van lokaal hout in Costa Rica.
Exact, ja. Ook geblend getekend door Pepijn van Schijk, die ook bij ons dit resombers de computertekeningen gemaakt heeft. En veel meegepland en gecalculeerd heeft bij ons.
Ja, dus wat dat betreft de kleine wereld, die uitwisseling.
Ja.
Hey, en jullie varen dus met professionals en met trainees. En wat voor mensen trekken jullie aan? Zijn het avonturiers? Zijn het mensen die willen leren zeilen? Van alles een beetje. Wat zoeken ze bij jullie, zeg maar?
Ja, dat is het wat ze zoeken. Waar ze vandaan komen, dat is zo verschillend. Dat kan ik niet benoemen. Dat is van burgemeester of slager, tandarts, student, scholier, werkloos. Van alles. Dat maakt niet uit, eigenlijk. En man, vrouw, sowieso. Het is altijd gemengd. Het is nu bijna altijd half-half. Vrouwelijke en mannelijke crew.
Gaat dat vanzelf of hebben jullie...
Dat gaat vanzelf, daar hoef je niks aan te doen. Wat ze zoeken is een beetje het... ze proberen te begrijpen hoe het werkt op zo'n schip. Ook natuurlijk dat in- en uitzeilen in een haven. En dat meedoen bij de vrachtladen. Hoe je bij een vrachtklant komt. Hoe de producent die dingen dan produceert of verbouwt. Die dat aanlevert dan in de havens, daar gaan we dan ook op bezoek, vaak eigenlijk. Dus dat leer je dan ook kennen. En natuurlijk het zeilen, de mooie ritme op een oceaanoversteek, waar je precies dagelijks weet wat je te doen valt, wanneer je moet opstaan. Je wordt gewoon wakker gemaakt, het wordt je gezegd, nu is eten, nu is werk, nu is dit, nu moeten we de zeilen zo en zo doen. En dat is natuurlijk iets wat heel veel rust geeft. Ook op woelige zeeën. En het samenhoudt. Dus je bent met de crew samen. Met de professionele crew. Samen bezig om dingen op te lossen. Je klimt ook omhoog. De mast in. Op de raas. Fout zeilen op. Maakt vast. En dat doe je dan samen met iemand die dat goed kan. En die dat uitlegt. En dit is... als je dat meemaakt. In slecht en mooi weer. Dan... Dat zijn dingen die vergeet je gewoon nooit.
Ja. Mensen komen bij jullie terug, ik kan me voorstellen, ook de trainees.
Vaak als crew zelfs. Ja. Vaak gaan mensen, sinds wij eigenlijk zoveel mensen sturen naar de Enkhuizen Zeevaartschool, zijn ze ook begonnen dat in Engels te doen. Dus dat is ook, zijn best wel wat mensen elk jaar. Ja, die daarheen gaan ook en dan later als crew terugkomen.
Want jullie zeggen dan tegen ze van, haal een diploma en dan zien we jullie graag terug.
Ja, precies. Ja. Zo gaat dat.
Ja. Gaaf. Ja. Hey, wat vind jij zelf het mooiste aan dit werk?
Ja, het samenbrengen van producent en afnemer. En hoe het eigenlijk allemaal werkt. Die hele ketting, zeg maar, van begin waar het uit de grond komt, een product, en tot het bij een consument is, en dat die mensen daarvan kunnen genieten. Ook dat het allemaal klopt, hoe het gebeurd is, hoe het vervoerd is, hoe het gemaakt is. En die mensen die ertussenin staan, iedereen heeft gewoon zijn passie erin om die dingen te maken of die dingen te importeren. Zelfs een agent die ons bevracht, die wil dat zo graag dat het met een zeilschip gebeurt.
Ja.
En met al die lui bouw je een contact op en een netwerk. En dit is, een netwerk, daar kan je wel in zwemmen.
Ja, mooi.
En natuurlijk de pracht van een mooie dag of een mooie nacht zeilen op de Tres Hombres.
Ja, wauw. Wanneer is jouw volgende tocht als kapitein?
Ik ga nu, als het schip terugkomt van de oceaanreis, dan ga ik de Tres overnemen in Amsterdam. Dus dan gaan we lossen. Even een week. Alles opknappen wat nodig is. En dan gaat het weer richting zuiden, richting Frankrijk, om wijn te laden voor Denemarken.
Ja, dus dat is ergens in april.
Eind april, wat
Gaaf. Oké, hey, laatste vraag. Waar staat Fair Transport over 10, 15 jaar? Waar zijn jullie dan mee bezig?
Wij zijn nu eigenlijk goed bezig om andere schepen op weg te helpen en een goed netwerk voor vracht op te bouwen. Dat we altijd voor die schepen vracht hebben, ook om ze nooit leeg te laten varen. Dus om daar in te spelen. En de Tresombres moet gewoon het boegbeeld van de hele zeilende vrachtvaart wereldwijd blijven. Ook komen daar veel meer en veel grotere schepen. Dat is... Dat willen we, dat juichen we toe. Daar zijn we misschien ook bij sommige schepen actief. Maar voor de rest is het eigenlijk de opbouw van een netwerk voor vrachtklanten. En het behoud van de Tresombres in ieder geval. Ja.
En steeds meer schepen dus die dat...
Steeds meer schepen die dat doen en waar wij dan mee samenwerken. Ja.
Gaaf. Ik hoop dat er over 15 jaar 3 keer zoveel zeilende vrachtvaarders zijn. Zou mooi zijn.
Dat is natuurlijk, of nog veel meer.
Of
dus
nog
als
veel
je
meer.
Met Jorne praat, hij kan je nog meer, gaat je zijn visie uitleggen over de toekomst van zeg maar de traditionele zeilende vrachtvaart. Zoals wij dat doen. Dus wij willen gewoon echt oude schepen. We willen de schoonheid en de logica van zo'n uit en goed functionerend schip gewoon door laten leven. En de filosofie eraan meegeven op zo'n schip aan de crew met wat we doen. En af en toe een heel lekker glaasje Tresombres rum drinken.
Kijk, ja. Hey Andreas, dankjewel.
Dank jou, Joris. Hoi.
En dan is het nu tijd voor de maandelijkse Golden Globe Race update.
Welkom Rianne in de podcaststudio.
Ja, dankjewel.
Hoe gaat het met jou?
Ah, wel goed.
Ja, jij hebt weer zoals vanouds de Golden Globe Race in de gaten gehouden.
Ja, zeker. Het is weer best wel spannend, voorin ook. De verwachting was eigenlijk dat Abhilash Tomy Kirsten Neuscheffer wel zou gaan inhalen. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd of ze het volhoudt, want de doldrums komen er natuurlijk ook aan.
Ja.
En haar boot is toch in het verleden gebleken minder snel dan die van Abhilash Tomy in lichtere omstandigheden.
Ja, zwaardere boot.
Dus dat kan een spannende strijd gaan worden. Alleen dat verwachten we dus nu al 2 weken. Ja. En ze blijft het gat houden.
Ze blijft voorliggen. En hoe hebben zij zich gepositioneerd voor de doldrums? We zitten nu naar de tracker te kijken. Ik zie Kirsten ligt veel oostelijker op de Atlantische Oceaan. Wat heeft zij gedaan de afgelopen tijd?
Ja, ze staat natuurlijk best wel bekend omdat ze altijd haar eigen koers redelijk vaart. En keuzes maakt die net iets minder voor de hand liggen.
Ja.
Maar die toch wel in haar voordeel uitpakken. En een paar... Ja, vorige week eigenlijk, toen koerste ze eigenlijk al recht op een windstil gebied af. Waarbij een heel kleine ruimte was waar nog wel wind was, zeg maar, die ze net gemist had. Dus het is een beetje twijfelachtig hoe positief of hoe goed ze ervoor staat op dit moment.
Ja.
Maar aan de andere kant, de keuze van Abhilash Tomy om dichter bij de kust te blijven is de afgelopen tijd ook niet heel positief uitgepakt.
Nee, want als we nu naar de weerkaart kijken, zit een beetje een ongewoon... patroon. Normaal gesproken zijn de doldrums een stuk breder richting de Afrikaanse kust, toch? Dus in het oosten. Maar nu zie je eigenlijk echt vlak voor de Braziliaanse kust een windstilte. En daar heeft dus Abhilash Tomy dadelijk misschien wel heel veel last van.
Ja, zeker. Maar je ziet ook dat Neuscheffer daar wel een klein beetje naartoe aan het koers is op dit moment. Dus de vraag is even hoe goed ze daar zelf uitkomt.
Ja.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat ze haar verstaging niet helemaal op optimale sterkte is. En ze een kleine beschadiging aan haar boegspriet heeft ontdekt. Die had de organisatie al gezien in Hobart, maar ze hebben er niks van gezegd, omdat dat dan niet volgens de regels is.
Ja.
Heb ik wel een klein beetje mijn vraagtekens bij, maar dat terzijde. Dus misschien dat zij nu juist ook wel gebied opzoekt met iets minder sterke wind, zodat ze haar boot een beetje kan sparen.
Ja. Hé, maar die vraag tegen, dat wil ik juist wel weten. Hoe zit dat dan?
kijk, we hadden natuurlijk een tijd terug Elliot Smit met zijn boegspriet. Die is natuurlijk beschadigd geraakt op zee. hij is toen teruggegaan naar Kaapstad en toen heeft hij dat ding gerepareerd. Sea trials gedaan, waarbij hij advies had gekregen van mensen die om hem heen aan het varen waren.
Ja.
Die weliswaar niet fysiek hebben aangeraakt of dingen hebben toegereikt, zeg maar. Maar toch wel foto's hebben gemaakt. En die hij dan naar de organisatie kon sturen ter check van, is dit veilig of niet?
Ja.
En ik vraag me wel af, met dat in je achterhoofd houdende en dan als organisatie ook wetende dat, zeg maar, Elliot Smith gaat uitstappen precies om de reden dat zijn boegspiet krom is. En dat is natuurlijk een heel andere boot dan die zij heeft, die Kirsten Neuscheffer heeft. Als je dan ziet dat zo'n boegspiet schade heeft en je weet waar zij naartoe gaat varen, namelijk van Hobart naar Kaap Hoorn.
Ja.
Ja, misschien dat het dan wel handig is om...
om dat te melden.
Dat te melden, ja, in verband met veiligheid ook.
Ja,
maar ja, zij zeggen nu zelf van, ja, dat is al niet volgens de regels, dus dat doen we dan niet. Dus ja, dat vind ik een beetje apart.
Ja, bijzonder.
Ja.
Ja. Oké, okay, en hoe gaat het met de rest van de vloot?
Nou ja, op zich een beetje met de meeste mensen wel goed. Alleen onze hekkensluiter Ian Herbert Jones, die vaart nog wel in het algemeen klassement van de Golden Globe Race, maar...
Maar die vaart dus achter degene die de Chichester Class waren, toch?
Ja,
die hebben hem ingehaald.
Helemaal als laatste.
Ja, ja, bijzonder.
Ja, hij bevindt zich nog aan de westkant van Kaap Hoorn. En hij heeft best wel heftige stormen over zich heen gehad. Waarbij hij dus een knockdown heeft gehad, zeg maar. En hij meldde schade aan zijn grootcel, maar ook schade aan zijn windvaarsturingrichting. En dat hebben we natuurlijk al vaker gezien. Ja. Dus hij kan hem ook afstrepen op zijn bingo-kaart, zeg maar.
Ja.
Bij de rest van de club. Maar bij hem was het gelukkig gewoon het aandraaien van iets, waardoor de windvaarder nu weer doet. Dus dat is fijn voor hem. Alleen, en hij zei ook van, er zit vrij veel water in mijn boot. Ik weet niet waar dat precies vandaan komt, maar het bleek dat hij iets open had laten staan, waardoor dat naar binnen was gelopen. Dus dat is allemaal goed nieuws. Hij komt er nu goed vanaf, lijkt het. Maar voordat hij Kaap Hoorn gaat ronden, komt er nog een storm over hem heen die waarschijnlijk heftiger is. Dus even fingers crossed, het wordt nog wel een heftig moment voor hem, denk ik.
Ja, dus dat is wel bijzonder. Dan, dan zit de kopgroep in de doldrums te vergaan van de hitte. En, en hij ondersteboven door een knockdown in zijn boot te overleven. Dat is wel goed om in de gaten te houden op de tracker. Interessant. Hey, en Simon Kerwin, die vind ik wel bizar. Die gaat dus, die haalt Abilash Tomy en Kirsten Neuscheffer misschien nog wel in. Terwijl die eigenlijk... Hij is niet gedisqualificeerd, maar hij is in de Chichester-klas terechtgekomen, toch?
Ja.
Maar hij vaart heel snel.
Ja, hij heeft tot nu toe elke keer nog de meest efficiënte koers. Dat hebben we natuurlijk de hele wedstrijd wel gezien, eigenlijk.
Ja.
Heeft hij de meest efficiënte koers gevaren en dat doet hij eigenlijk nu ook weer. Alleen hij zegt zelf van, ja, ik ben gewoon aan het cruisen en ik kan gewoon niet langzamer. Dus ja, lekker bezig. Hij vaart denk ik 100, 200 mijl achter Abilash Tomy.
Ja.
Ja, dus het is zeker iemand waarmee we rekening moeten houden voor de eerste finisher in Les Sables d'Olonne.
Interessant, ja. Ja. Hey, ik zag een bericht van Kirsten Neuscheffer en waarin ze dan zei van... ik heb al een week geen weerbericht binnen gehad.
Ja.
Hoe zit dat? Ligt dat aan haar of heeft iedereen soms gewoon zo weinig contact?
Ja, daar struggelen ze eigenlijk allemaal wel mee.
Ja.
Abilash Tomy heeft daar ook problemen mee gehad. En
want hoe krijgen zij normaal gesproken hun weerberichten binnen?
Volgens mij via radiostations die redelijk vanaf de kust,
ja,
zeg
dus
maar.
SSB-radio.
Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Je ziet ook dat ze soms de keuze maken om wat dichter naar de kust toe te varen, omdat ze dan juist die weerberichten binnen willen krijgen.
Ja.
Maar ja, Kirsten Neuscheffer, die kent dit deel van de wereld natuurlijk gewoon als haar broekzak.
Ja.
Dus ik denk dat ze heel veel van haar routekeuzes op dit moment ook een beetje daarop haar eigen ervaringen gebaseerd heeft, zeg maar.
Ja, als Zuid-Afrikaan is je die zuidelijke Pacific of Atlantische Oceaan vaker bewaren. Ja.
Ja, maar het is wel inderdaad een terugkerend probleem dat meerdere van de deelnemers last hebben van het niet kunnen binnenkrijgen van een weerbericht. En als ze dicht genoeg bij elkaar varen, dan delen ze ook wel eens de informatie.
Ja. Oké, okay, hey, en wat verwacht jij de komende maand? Dus de traditionele laatste vraag van deze Golden Globe Race update.
Ja, nou ja, net als de vorige keer dat het dus heel spannend gaat worden, het laatste stuk.
Niks veranderd wat dat betreft, oké. Okay.
Nee. Nee, ja. Ja, stiekem ben ik wel een beetje aan het routen voor Kirsten Neuscheffer natuurlijk.
Ja.
Ik
zag dat zij, als ze wint, wordt ze de eerste vrouw ooit die een solo race rond de wereld wint.
Ja, dat zou,
dat
dus
zou toch wel heel gaaf zijn. Als dat
ja, is. Sowieso.
Ja.
Ja, maar ook gewoon haar soort van vechtersmentaliteit van begin af aan. En ook de manier waarop ze gewoon puur haar eigen kop volgt met alle keuzes die ze maakt. Daar heb ik echt wel respect voor. En dan denk ik van, ja, dat vind ik ook wel vet als je dan gaat winnen.
Ja.
Ik bedoel, dat, iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen dingen. Maar zij gaat soms zo totaal een andere kant op dan de rest van de vloot. Dat je denkt, hoe is dit logisch? En dan pakt het toch weer goed uit. Dan denk ik al van, oh, super vet.
Stoer. Ja. Ja. Oké, nou we gaan het zien. Hè. Dankjewel voor je insights. Je inzichten moet ik zeggen.
Nou, geen probleem.
Doeg.
Doei.
Dat was hem alweer. De 13e en voorlopig ook de laatste aflevering van Zeilen, de podcast. Niet getreurd, want na de zomer zijn we weer terug met meer mooie interviews en zelfverhalen. In de tussentijd kun je ons natuurlijk volgen op zeilen.nl, op onze Facebook- en Instagram-pagina's of in het papieren magazine dat elke maand verschijnt. Dus voor nu, bedankt voor het luisteren, behouden vaart en tot na de zomer.